Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The opening months of Russia's invasion of Ukraine last year drove an increase in oil and natural gas prices that brought a windfall for Moscow. Those days are over. Dit is de eerste zin van een artikel geschreven door Evan Gershkovich. Het stond op woensdag 29 maart in The Wall Street Journal. Wat hij nog niet wist toen die krant naar de drukker ging, was dat hij een etmaal later zelf wereldnieuws zou zijn. De Amerikaan, met Russische roots, werd die dag namelijk gearresteerd omdat hij volgens de Russen een spion is. Sindsdien doet zijn beste vriend en vakgenoot Piotr Sauer er alles aan om Evan Gershkovich vrij te krijgen. Hij onderhoudt contacten met partijen die hier misschien iets in kunnen betekenen en hij zorgt ervoor dat Evan aandacht krijgt. Niet alleen zijn zaak, maar ook hijzelf. Met een speciale brievendienst hoopt hij Evans verblijf in een Spartaanse cel in de Lefortovo-gevangenis in Moskou iets draaglijker te maken. Hoe houdt Piotr zelf hoop? Wat doet hij om de spotlights gericht te houden op zijn vriend? En wat betekent deze gevangenschap voor zijn eigen werk? Mijn naam is Elfanie Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD.
Mijn naam is Piotr Sauer. Ik ben journalist bij de krant The Guardian. Ik werk op dit moment vanuit Amsterdam. En ik ben hier om vandaag te vertellen over mijn beste vriend Evan Gershkovich.
Het is iets waar veel internationale journalisten in Rusland iedere dag bang voor zijn.
For the first time in nearly 40 years, Russian authorities have arrested an American journalist.
They believe Evan Gershkovich was conducting activities not related to journalism on assignment from the Americans.
Dit was op die woensdag 29 maart. In miljoenenstad Yekaterinburg, ongeveer 1700 kilometer ten oosten van Moskou, werd journalist Evan Gershkovich gearresteerd toen hij daar voor de Wall Street Journal op reportage was. Wereldwijd werd geschokt op het nieuws gereageerd. De laatste keer dat een Amerikaanse journalist in Rusland werd opgepakt was in 1986 in de toenmalige Sovjet-Unie. Voor Piotr Sauer was de klap extra groot. De vriendschap tussen hem en Evan ontstond ruim 5 jaar geleden op de redactie van The Moscow Times, de krant opgericht door Piotr's vader, Dirk Sauer.
Ik kan de dag heel goed herinneren toen we elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Ik liep naar de Moscow Times office. Dat was mijn eerste dag als journalist. Evan werkte al een paar maanden bij de Moscow Times. En hij leerde me eigenlijk alles over de journalistiek wat ik nu weet. En voor 3 jaar werkten we heel nauw samen bij de Moscow Times. We werden hele goede vrienden binnen en buiten het werk. We hadden een fantastische tijd in Moskou. We woonden heel dicht bij elkaar en we deden eigenlijk alles samen.
Aan het begin van de oorlog ben jij met je familie naar Nederland gekomen. Ja. Hij is gebleven. Wat was zijn overweging?
Nou, hij ging ook weg. We zijn ongeveer op dezelfde tijd eerst weggegaan. En het plan was om ook terug te komen. Dus hij, in maart wist je niet precies wat er zou gebeuren. Net na de oorlog was veel paniek. Bijna alle journalisten vluchtten toen. En langzamerhand van die zomer 2022... begonnen journalisten terug te komen. En Evan was een van de eerste die terugkwam. Ik wou ook heel graag terug, maar ik had niet de juiste papieren van het ministerie van de Buitenlandse Zaken. Dus ik mocht helaas niet terug. En ik was ook jaloers dat hij wel terug kon. Want als je dat nu op kijkt natuurlijk, dat is een raar gevoel. Maar hij ging terug. Hij voelde dat het zijn werk was om te vertellen wat in Rusland gebeurt. Hij was een van de enige journalisten die mocht officieel om in Rusland te werken. Hij had alle papieren, accreditaties, et cetera. Dus hij werkte daar en hij maakte fantastische reportages uit Moskou en ook uit de regio, uit Belgorod, een stad naast Oekraïne. En hij was een van de enige stemmen in Rusland die ons vertelde hoe de Russen over de oorlog dachten.
Want hij schrijft dus voor de Wall Street Journal. En was dat de vraag hoe de Russen over de oorlog denken zijn drijfveer?
Nou, hij snapte de Russen heel goed. Mm-hmm. Ik bedoel niet dat hij snapte waarom ze zoveel voor de oorlog waren, maar hij kon het heel goed overbrengen. Hij kent het land heel goed. Dus een van zijn doelen was laten zien wat de atmosfeer in Rusland was. En hij had een fantastische tekst uit Moskou van de zomer van 22 geschreven. Waar het eigenlijk Moskou één groot feest was. En dat was heel bizar, omdat mensen, het weer was mooi, maar mensen zaten het feesten. Maar een paar honderd kilometer west gingen mensen dood aan de front. Dus hij liet zien hoe de overheid voor een lange tijd probeerde te scheiden de oorlog en het normale leven. En daarom bleven de meeste Moskowieten, die voelden ook niks van de oorlog. En dat was een heel, heel belangrijke tekst.
Nu zit hij 3 maanden vast ongeveer. Kun je herinneren hoe je dat hoorde?
Ja, ik hoorde het op de dag van zijn arrestatie. Dus nog voordat voordat het wereldnieuws werd. Zijn vader belde me. Hij vroeg, heb je van Evan gehoord? Het was uur of 7 s'avonds. Het was in Amsterdam. We hadden die ochtend nog getekst. Een beetje over voetbal. Maar ook over reportages die hij zou maken in Yekaterinburg. Dat is de derde grootste stad van Rusland. Mm-hmm. En om 8 uur s'avonds kreeg ik een belletje van zijn vader. En die zei, we kunnen Evan niet te pakken krijgen. Dus toen ging ik even mijn telefoon checken. Zag ik dat hij al een paar uur niet online was. Ik werd een beetje bezorgd, maar toch hoop je dat er eigenlijk niks aan hand is. Dat hij nog druk heeft of nog iets anders. Toen diezelfde avond hebben we toch gehoord dat hij gearresteerd was. Maar dan hoop je nog steeds dat het niet zo ver zou gaan. Dat het een miscommunicatie is of dat hij het land zou uitgegooid worden. Maar de volgende ochtend krijgen we een bericht van de FSB dat het over spionage gaat. En dan weet je dat het een heel slecht verhaal is, helaas. We dachten meteen, hoe kunnen we hem helpen? En diezelfde dag, dus toen het wereldnieuws werd, heb ik samen met een collega, een oude vriend ook van ons, Paulina Ivanova bij de Financial Times, hebben wij een mailbox opgezet voor mensen die een brief kunnen sturen naar Evan. Die brieven gaan in het Engels en wij vertalen ze in het Russisch. En hij heeft al meer dan 1000 brieven gekregen. En dat is één ding dat hem echt heel erg helpt. Hij zit in het cel alleen met de een andere persoon. En hij kan eigenlijk met niemand praten. En die brieven zijn dingen die hem echt op de hoogte houden wat in de wereld gebeurt, maar ook heel veel steun geven.
Wat schrijven mensen dan?
Van alles. Het gaat, je hebt heel veel gewoon general steunberichten, maar ook heel veel mensen die anekdotes sturen, grappige verhalen, dingen van hoe hij zichzelf bezig kan houden.
Wat dan bijvoorbeeld?
Quizzes. Heel veel andere journalisten schrijven de meest bizarre verhalen over hun eigen leven. Mensen die hem niet kennen. Mm-hmm. Je hebt ook liefdesbrieven die we krijgen van vrouwen. Dus je hebt een heel grote variety van brieven. En hij vindt dat fantastisch om te krijgen.
Als we dit opnemen is het donderdagmiddag. Vandaag was weer een belangrijk moment, want er was weer een zitting. Wat stond er op de agenda?
De advocaten gingen in beroep tegen zijn voorarrest. Op dit moment zit hij in voorarrest tot en met eind augustus. Die beroep is helaas afgewezen. Maar we hebben hem wel gezien vandaag fysiek in de rechtszaal. Dus dat was heel belangrijk. Het was de tweede keer dat we hem gezien hebben sinds zijn arrest in maart. Dus dat was voor ons en vrienden, voor zijn familie, een heel belangrijk moment. Ik zag een sterke, niet gebroken vriend van mij, Evan. Ik zag een persoon die wel bleek was. Je ziet dat hij al 3 maanden geen zon heeft gehad. Hè? Dat hij niet buiten kan lopen. Dat kan hij niet. Hij heeft 1 uur per dag dat hij in een klein kamertje met dat soort van buiten is. Maar dat is niet echt buiten. Want je hebt heel weinig echt licht. Dus het is een persoon die niet echt leeft meer buiten. Maar toch nog gezond is. Toch nog fysiek sterk is. En vooral mentaal niet gebroken. Hij glimlachte naar de media. Hij zag zijn ouders en hij had een kans om ook met hun te spreken. Dus dat was heel mooi om te zien.
Nou ja, niet echt praten, toch?
Meestal mag je niet praten. Vorige keer toen we hem zagen, je zit in zo'n kooi. Tegen jou wordt wel gesproken, je mag niks terugzeggen. Maar met zijn ouders heeft hij wel snel een paar woorden uitgewisseld. Ik denk dat ze eventjes hun humanitaire kant hebben laten zien, wat niet heel vaak gebeurt in de Russische rechtbank. Maar hij had wel de kans om eventjes grapjes te maken met zijn ouders. En ik weet dat zijn moeder en zijn vader, die zijn uit Amerika gevlogen. En die vinden dat natuurlijk, dit betekent zoveel voor hen.
Heb je nog contact met die ouders vaak?
We sturen elkaar berichtjes. Ik heb vooral contact met de zus. Super, super aardige mensen. Ik ben van plan om in september naar Amerika te vliegen. Om ook hun fysiek bij te staan. Om hem te zien. Omdat je voelt gewoon dat ze het hem moeilijk hebben. Ik bedoel, Evan was hun enige zoon. En ze waren zelf gevlucht uit de Sovjet-Unie in de jaren 70. als Joodse vluchtelingen. En om nu hun eigen zoon in de gevangenis te zien, dat is natuurlijk heel ironisch en ook heel moeilijk voor hen.
Evan Gershkovich zit dus nu sowieso tot eind augustus in de gevangenis. Daarbuiten doen Piotr en zijn andere vrienden er alles aan om de aandacht voor de zaak vast te houden. In de media, op conferenties, overal moet het verhaal over deze opgepakte journalist gehoord worden. De aandacht van president Biden voor de zaak is daarbij van groot belang. Gershkovich is nu namelijk een pion in een geopolitiek conflict.
Kijk, uiteindelijk weten we dat hij gearresteerd is omdat hij een Amerikaanse persoon is met een Amerikaanse paspoort. En uiteindelijk wil Rusland hem uitleveren voor een echte spion die het Westen heeft. Dat hebben ze ook gedaan met Brittany Griner. Die ze hebben gepakt, die basketbalster, op drugsverdenking. Ze had wat marihuana meegenomen, volgens mij.
Ja, dat was een half jaar geleden.
Dat was een half jaar geleden en toen was het gelukt. De Russen hebben hem voor Boet verwisseld, de beroemde oorlogssmokkelaar, wapensmokkelaar. En ze hebben gezien dat het werkt. En helaas zijn ze zo cynisch om het nog een keer te doen, maar deze keer met een journalist. En misschien wel een grotere target. Dus zij willen iemand terug. Wie ze precies terug willen, weten we niet. Dat is op dit moment nog speculeren. En via mijn bron hebben we dat nog niet kunnen uitzoeken. We weten dat ze heel graag tijdens de Brittany Griner uitwisseling wouden ze heel graag een Rus die in Duitsland zit, in Berlijn. Die heeft een Tsjetsjeense oppositieactivist een paar jaar geleden vermoord. Een man die heet Krasikov. Maar ja, om Duitsland er weer buiten te trekken, dat wordt ook moeilijk. Dus daarom proberen we ook in Duitsland zoveel mogelijk over Evan te praten. En daar ook te lobbyen voor hem.
Ja, want dan moet je dus nog een extra land weten te overtuigen van het nut en de noodzaak van deze gevangenenruil.
Ja, precies. Dat is één persoon die op de radar staat. We weten dat Amerika op dit moment zoekt naar andere high-profile Russians die in de gevangenissen rond Europa zitten. Dus daarom is het belangrijk ook voor Europese landen om hierover te praten.
Ze zoeken in de gevangenissen, maar ja. Wordt er ook wel eens over nagedacht om dan een Rus gevangen te nemen?
Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Je wil niet op dezelfde niveau gaan zinken zoals wat Rusland doet. Maar we weten wel dat er veel spionnen rondlopen in Amerika en ook in Engeland en Nederland. Dus ik denk zeker wel dat ze kijken of op dit moment een echte spion en ook dat ze dat ook kunnen laten zien. Rondloopt en die zou ze dan potentieel kunnen pakken. Ik weet zeker dat zijn wel gedachten die rondspelen op het moment.
Hoe heb je zelf op dit moment nog contact met je beste vriend?
Ja, ik had het al een beetje over die brieven. Mm-hmm. Ja, dat is voor mij de enige manier om met hem te communiceren. Ik schrijf 2 keer per week een brief. En meestal krijg ik 1 of 2 brieven per week terug. Dus dat is dat voelt goed. Ik had gisteren nog een brief van hem gekregen. Dat zijn hele moeilijke brieven. Soms zijn je ziet aan zijn aan die brieven hoe het met hem gaat. Sommige dagen gaat het wat beter met hem. Dan voelt hij zich gelukkiger. Ja, naar omstandigheden. Sommige dagen zijn moeilijker voor hem. En dan krijg je meer een sombere brief. En ja, dat is gewoon hoe het met hem gaat. En dat snap ik natuurlijk. Het is heel moeilijk.
Maar die teksten worden natuurlijk ook zwaar gecensureerd. Of kan hij toch nog wel zijn verhaal doen?
Nou, die worden gelezen. Dat is een feit. Maar kijk, we weten wat we wel en niet in de brieven moeten sturen. We praten niet over wat in Bachmoed gebeurt. Of Poetin ziek is of zo. Gewoon ja, politieke topics, daar praten we niet over. Maar gewoon over ons leven. Natuurlijk, het is niet prettig dat iemand jouw gevoelens gaat lezen. Maar op dit moment hebben we geen keuze, helaas.
Nee. En wat schrijf je dan over je eigen leven? Want dat lijkt me ook nog wel moeilijk. Van, kun je vertellen hoe stralend zomerweer het hier is?
Ja, nee. Ik had 1 brief geschreven. Het was een uur voordat ik naar Koningsdag ging. En toen zei ik, ja, het voelt raar. Het is hier feest. En ik ga zo feesten. Maar ja, jij zit daar opgesloten. Dus ja, de contrast is groot. Maar hij wil vooral weten hoe het met mij en met mijn vrienden gaat. Waar vorige weekend met al de journalisten vrienden op een bruiloft van een collega vriend van hem. Dus daar wil hij weten hoe het gegaan is. Wat het laatste nieuws is. Dus hij wil wel, zelfs als het voor een beetje dom klinkt, maar hij wil wel gewoon weten wat er met ons gebeurt en ons dagelijks leven. Dus ja, vooral hem bijhouden en bijtrekken bij dat.
Het lijkt me ook zo moeilijk, weet je. Aan de ene kant, want hoeveel uur ben je professioneel gezien met deze gevangenen bezig?
Ja, vooral in het begin was het echt wel een tweede baan. Met het vertalen van alle teksten, brieven, artikelen ook die hij interessant vindt. nu...
Want je moet alles in het Russisch naar
alles
toe sturen.
Alles moet in het Russisch, hè? Dus, maar we hebben een team die heel erg helpt. Om al die brieven moeten vertaald worden. Dus dat neemt heel veel tijd op. En op een gegeven moment gaan je energielevels natuurlijk ook naar beneden. In het begin heb je heel veel adrenaline. Omdat je denkt, oh, dit gaat allemaal heel snel helpen. En dat wordt moeilijker na de tijd. Maar ja, je moet nog steeds het combineren met je echte werk als journalist. En met de oorlog heb je gewoon heel veel werk. Dus vooral dagen zoals dit, dan is het wat moeilijker. Maar ik heb het natuurlijk voor over. En mijn redactie snapt ook totaal dat dit heel belangrijk voor mij is. Dus ja. Zij steunen me heel erg bij The Guardian. Daar ben ik heel dankbaar aan.
En is het daarbij, je houdt het vol omdat het je beste vriend is?
Zeker, hij zou hetzelfde voor mij doen. Dus dat vind ik niet, geen opoffering of zo. Dit wil ik doen, ik wil hem helpen. En we willen zijn leven zo makkelijk mogelijk maken, deze. Dus, en als het met eten, brieven en artikelen gaan die we kunnen sturen aan hem, dat helpt. En als het aan media, dat helpt ook. Dus ja, we doen wat we kunnen doen. Maar op sommige dagen voel je je toch hopeloos, helaas.
Nu is dus weer dat verzoek om die hechtenis eerder op te heffen dan eind augustus is genegeerd.
Ja. Ja.
Zoals verwacht.
Dat was natuurlijk 100% verwacht, ja.
Ja. Wat zijn nu de vooruitzichten?
Kijk, zo'n espionagecase kan wel maanden duren. Minimum soms wel een jaar of meer. Voordat hij echt berecht wordt. En Russen die wisselen gevangenen alleen maar nadat ze berecht worden. Dus wij verwachten dat in een jaar, plus min, dat hij dan berecht wordt. Dat hij een lange gevangenisstraf gaat krijgen. 15 jaar, 16 jaar, 20 jaar. En dan hopelijk met iemand kunnen wisselen. Dus dit gaat helaas nog minimum een jaar duren, denk ik.
Oh ja, want zijn waarde tussen aanhalingstekens als gevangene is pas bepaald als hij berecht is.
Ja, precies. En ook Rusland wil doen alsof het een officiële, echte case is. Dus als ze hem nu wisselen, dan lijkt het toch te cynisch voor hun dat ze hem gepakt en gewisseld hebben. Maar als ze hem echt berechten en zeggen van ja, hij is toch echt een spion. Dat vinden zij dan belangrijk om te doen alsof het allemaal echt is. Dat het geen kangaroo court is, maar dat het wel een officiële strafproces is. Maar dat is natuurlijk allemaal onzin. En wij hebben het veel liever dat ze hem gewoon nu wisselen. Maar Rusland wil doen alsof het allemaal echt is.
Het gaat dus nog eindeloos duren. Ja. Wat doet de Wall Street Journal tot die tijd om dat vuur van aandacht brandende te houden?
Ja, dat is een goede vraag. Ik bedoel, de Wall Street Journal is natuurlijk een hele machtige krant in Amerika. Een van de machtigste kranten. Die hebben goede contact met het Witte Huis. Ze spreken veel met hun. We hebben een wekelijkse call met de Wall Street Journal. Waar ik bij zit. En ze hebben altijd ideeën om ook beroemdheden bij te halen. Flashmobs te creëren. Evans was een hele goede chef. Dus ze willen de beroemdste chefs van Amerika samen krijgen. En dan een recept maken die Evan vaak maakte. En dan op Instagram zetten. Dus allemaal ideeën om hem een beetje in het leven te houden. Ze steunen Evans gezin ook heel erg. Zijn ouders. Moreel en financieel. Dus ik ben wel heel dankbaar aan de Wall Street Journal.
Dus bijvoorbeeld vliegtickets. Want ze zijn al een paar keer naar Rusland gevlogen.
Ja, de tweede keer. Ja, ik weet niet precies hoe dat gaat. Maar ik weet zeker dat ze natuurlijk geholpen worden. Ook met advies hoe ze in Rusland moeten gedragen. Omdat het is natuurlijk heel moeilijk voor die ouders om terug te komen naar Rusland.
Ze zijn eind jaren 70 gevlucht, hè?
Ja, ze zijn daarna nog één keer bij Emmen geweest. Maar nu zijn ze natuurlijk daar en ze zijn heel in de publiciteit. Russische staatsmedia zou graag met hun interviews willen doen en provoceren. Dus ja, het is voor hun heel moeilijk. Maar ze kunnen zich ze weten wel wat ze moeten doen en ze doen het heel goed.
Zou je ter plaatse verslag willen doen van deze zaak? En zou dat mogelijk zijn eigenlijk?
Ja, ik vraag me vaak af hoe Evan zou reageren als hij mij dan voor zijn kooi zou zien. Of hij boos zou zijn van wat doe jij hier? Je kan ook opgepakt worden. Of hij juist dankbaar zou zijn, dat weet ik niet. Dat moet ik nog vragen. Maar op dit moment is het gewoon niet verantwoordelijk voor mij om terug te gaan.
Hoe bepaal je dat eigenlijk?
Ja, dat is een moeilijke keuze die je moet maken. Maar kijk... Voor mij was, we wachten altijd op een signaal. En Evan, zijn arrest is toch het signaal dat het niet meer veilig is voor journalisten. Ik vind het ook goed dat Iris van de NOS weg is gegaan.
Iris de Graaf, ja, de correspondent.
Precies. Ik bedoel, Nederland is ook heeft geen goede relatie met Rusland. Het gaat nog de MH17, maar ook dat het International Criminal Court in Nederland zit. Dus ja, als Nederlander, als journalist voor een Britse krant, zie ik veel problemen om terug te gaan. Ik vind het niet verantwoord. Ja, je kan wel een held uitspelen en daar naartoe gaan. Maar als je gepakt wordt, dan heeft niemand daar iets aan. Ik niet en mijn familie niet. Mijn vrienden niet. Dus ik denk helaas, voor mij op dit moment is het geen goed idee om terug te gaan.
Dit was hem voor deze week. Wil je nou zelf een brief sturen? Dan kun je mailen naar freegershkovich@gmail.com. Dan komt hij vanzelf in de gevangenis in Moskou terecht. Het laatste nieuws over Evan Gershkovich en alle andere ontwikkelingen rond Rusland en de oorlog met Oekraïne vind je in onze app. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Ik ben te vinden op Twitter, @Elfanie. En je kunt ook altijd een mail sturen naar podcast@fd.nl. We vinden het erg leuk om van mensen te horen. Redactie en montage waren in handen van Ilse Eshuis, Yilda Bijboer en van mij. De muziek is gemaakt door Visionaire Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.